Voor de luisteraars thuis zullen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte is uit Handelingen 16, vanaf vers 14 tot en met vers 40. Handelingen 16, vers 14 tot en met 40. We zingen psalm 146, vers 3. Psalm 119, vers 83. Psalm 32, vers 3, 4 en 6. Psalm 138, vers 1. En Psalm 89, vers 7. We doen nu nogmaals te lezen schriftgedeelte. Is uit Handelingen 16, vanaf vers 14 tot en met 40. En we zingen Psalm 146, vers 3. Psalm 119, vers 83. Psalm 32, vers 3, 4 en 6. Psalm 138, vers 1. En Psalm 89, vers 7. We wensen nu een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft koningen en priesters, God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht. Tot in de eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van de 146e psalm. En wel daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146, het derde vers. Vindt u in het Nieuwe Testament het boek Handelingen en dan Handelingen 16 vanaf vers 11 tot en met vers 40. Handelingen 16 dus vanaf vers 11 tot en met vers 40. Eerst echter stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we zingen daarna Psalm 119 vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, vers 83, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor mij niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. Afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen en op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er, en zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang, maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot een geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hem tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schade stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden den stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnenste kerker en verzekerde hun voeten in den stok. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkens bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want ze zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor de Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, omdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was. En als het de dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stad die naast, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen, en wierpen zij ons nu heimelijk daaruit. Niet alzo, maar dat zij zelven komen en ons uitleiden. En de staddienaars boodschapten deze woorden wederom den hoofdmannen. En zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baren hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad.
Ik wil uw aandacht vragen voor een aantal verzen uit Lucas 16 en wel de verzen 30 tot en met 34. Handelingen 16, de verzen 30 tot en met 34. En hen buitengebracht hebben, zei hij, en dat is dan de stokbewaarder, de gevangenbewaarder: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heeren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de maaltijd voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Ik ga het hebben over de boodschap van Paulus en Silas aan de stokbewaarder. En trouwens ook aan zijn huis. Want we lezen: ze spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. Het is ook een boodschap dus geweest voor zijn huis. Allereerst wat de aanleiding was dat Paulus en Silas die boodschap konden brengen. Vervolgens wat de inhoud van hun boodschap was. En tenslotte de vrucht op hun boodschap. De boodschap van Paulus en Silas aan de stokbewaarder in zijn huis. De aanleiding, de eerste gedachte. De tweede gedachte, de inhoud. En de derde, de vrucht. En dan gaan we nu eerst zingen Psalm 32. En daarvan de verzen 3, 4 en 6. Bekende Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Ge zijt mijn Heer ter schuilplaats ingevaren. En rechtvaardig volk verheft uw blijde klank. 32, 3, 4 en 6.
de gemeente het kan gebeuren dat iemand op ons afstapt. En die doet zijn mond open. Mag ik u wat vragen? Dat gebeurt ook in een groep. Mag ik een vraag stellen? Een catechizant in een catechisatieles. En dan kan het zijn, er komt een vraag. En je moet eerlijk beleiden, joh, dat weet ik niet. En ik zou ook niet weten hoe ik erachter moet komen. Dan moet je toch even bij een ander wezen. Of, daar moet ik eens goed over nadenken. Ik moet er thuis wat op nakijken. En dan kom ik erop terug. De stokbewaarder in Filippi had een vraag aan Paulus en Silas. Wat was er gebeurd? Paulus en Silas waren op last van het stadsbestuur in de gevangenis geworpen. Wat was de aanleiding? Ze hadden een boze geest uitgedreven uit een meisje. Een meisje met een waarzeggende geest. Nou, dat meisje bracht haar eigenaars, was een slavinnetje, heel wat gewin toe. Maar dat was toen gebeurd. En wat was de reden? Paulus en Silas kwamen in de gevangenis. De stokbewaarder, de cipier zouden we zeggen, die moest erop toezien dat ze niet zouden ontsnappen. Maar wat gebeurt? Midden in de nacht een aardbeving, de deuren springen open, de banden schieten los. De man ziet dat. Hij is verantwoordelijk. Hij wil de hand slaan aan zichzelf. En dan zeggen Paulus en Silas: niet doen. Doe u zelf geen kwaad. We zijn hier allemaal nog. Niemand is weggelopen. En dan komt de stokbewaarder met de vraag: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen hebben Paulus en Silas elkaar niet aangekeken. Ja, beste man, dat is een vraag. Dat moet je niet bij ons weten. Wij kunnen je het antwoord echt niet geven. Ze hebben even min geantwoord. Joh, daar moeten we eens even goed over nadenken. Want dat is bepaald geen simpele vraag. Nee, zonder enig aarzelen zeiden ze tegen die stokbewaarder: geloof in de Heer Jezus Christus. En het antwoord overtrof de vraag. En gij zult zalig worden. En niet alleen jij. Gij en uw huis. Dat is het Bijbelse antwoord. Je vindt het alom in het Nieuwe Testament. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En als Paulus aan de Filippenzen schrijft wat er in zijn leven is geschied, en dan is hij een voorbeeld voor anderen, dat verwoordt hij heel nadrukkelijk in die brief aan de gemeente van Filippi. Hij heeft alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Paulus kon ook zeggen: het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dat is nou de taal van elke ware christen. En dan gaat het erom dat het ook onze taal mag zijn. Jezus, u verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart en blijft het rustpunt van ons hart. De bekering van de stokbewaarder vinden we in het boek Handelingen. En we kennen dit boek als de Handelingen der Apostelen, geschreven door Lucas. Maar die naam heeft Lucas niet aan dit boek gegeven. Dat is toch wel even goed om te weten. Want feitelijk is de naam niet helemaal doeltreffend. Feitelijk had het boek beter genoemd kunnen worden: de Handelingen van de Heere Jezus Christus. Datgene wat de Heilige Geest doet, zo had het ook verwoord kunnen worden, de handelingen van de Heilige Geest. Maar dat is de geest van de verhoogde Christus. En natuurlijk, dan gebruikt de Heere mensen, dat deed hij toen en dat doet hij nu nog, apostelen, Petrus, Paulus, evangelisten, Stefanus, Filippus, Barnabas en Silas. Maar uiteindelijk is de opbouw van Gods kerk niet het werk van mensen, zelf niet van apostelen, maar van de Heere. De Heere opende het hart van Lydia. En ja, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik dat zo lees, dan denk ik al gauw dat is de drie-enige God. En daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Maar het is goed te beseffen, in het boek Handelingen is de Heere in principe de Heere Jezus Christus. De Heere opent het hart van Lydia, dat is de Heere Jezus Christus die laat zien dat hij de overste is van de koningen der aarde. Hij hoeft maar te spreken, deze. Hij hoeft maar te gebieden, staat er. Paulus werpt in de naam van Christus die waarzeggende geest uit dat slavinnetje. Heeft ook zij de Heer Jezus leren kennen? Het staat er niet met zoveel woorden bij, maar ik vermoed toch van wel. Dan is dat een tweede voorbeeld van bekering. En dan komt er ook nog een derde voorbeeld. Dus nog bewaarders. En net als voor Lydia gold, kwam niet alleen hij tot geloof, maar ook zijn huis. En bij huis moet je in die context niet alleen denken aan huisgezin. Bij een huis hoorden ook knechten en dienstmeisjes, slaven en slavinnen. Die konden er althans toe behoren, laat ik het dan wat voorzichtiger zeggen. Lydia, we krijgen de indruk dat zij een vermogende vrouw was, die stokbewaarder. Ik neem aan dat die wat lager op de maatschappelijke ladder stond. Maar goed, dat is toch goed om te weten. Bij huis gaat het in principe niet alleen over kinderen, kleinkinderen, maar ook over je dienstpersoneel. Lydia kwam tot bekering, de Heere opende haar hart. Maar de Heere bracht ook haar huis toe. En we zien hetzelfde bij de stokbewaarder gebeuren. Paulus en Silas hebben hem de boodschap van het evangelie gebracht. Wat was de aanleiding? Dat is dan mijn eerste gedachte naar deze inleiding. Wil, de stokbewaarder was van plan geweest zichzelf van het leven te beroven. En hoe dan ook, nog afgezien van het antwoord op de vraag, hoe denk je over zelfdoding? We weten heel zeker, deze man kende de Heere Jezus Christus nog niet. Had hij zichzelf van het leven beroofd, dan was het wat betreft zalig worden echt te laat geweest. Want dan spreken we heel terecht over dit leven als het heden der genade. Dan had hij zonder genade ontvangen te hebben het heden der genade moeten verlaten. Doe uzelf geen kwaad. Hij ontsteekt aan het licht. En dan zegt hij, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Hoe moet je dat opvatten? Ja, dat wordt wel eens gezegd, die man was een heiden, die wist van toeten nog blazen. Hij zal wel bedoeld hebben, ik zin niet goed en mijn wel. Hoe kan dat anders worden? Maar dan doen we deze geschiedenis geen recht. Het is waar, deze man was een heiden. Was niet bij het woord van God opgevoed. En in die tijd dacht je dan aan de wet en de profeten, wat wij het Oude Testament noemen. Hij was er niet bij opgevoed. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n man geen besef kon hebben van Gods majesteit en heerlijkheid. Niemand kon zich helemaal onttrekken aan Gods aanwezigheid. Stil toch eens, dat er wat meer zou zijn. Dat gevoel kan bij mensen leven, dit is duidelijk. Als we Lucas lezen, de schrijver van Handelingen, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat was de vraag van de stokbewaarder. Nou, als Paulus en Silas zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat bedoelen ze echt niet, dan zou je beter in je wel zitten. Nee, dan ontvang je uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Dan ontvang je vergeving van zonden. Dan ontvang je vrede met God. Ja, en dan ga ik toch nog maar even in op die tegenwerping. Maar kan iemand die zo weinig achtergrond heeft, wel zo'n vraag reeds stellen? Een van mijn goede vrienden nam het bedrijf van zijn vader over. Zijn vader kwam nog meer dan eens op het bedrijf. De andere personeelsleden kenden zijn vader hoe dan ook. Maar ook personeelsleden die in dienst waren getreden nadat hij het bedrijf van zijn vader had overgenomen. Zijn vader kwam nog vaak op de zaak. De man overleed. En toen kreeg het hele personeel vrij om de begrafenis mee te maken. De begrafenis van de vader van de huidige eigenaar van het bedrijf. Kerkelijk en onkerkelijk ging naar de begrafenis. Want een aantal personeelsleden waren onkerkelijk. En dan toch na de begrafenis in de kantine vroeg de zoon aan een van die onkerkelijke jongens: heb je nog wat begrepen van de toespraak die gehaald is bij de begrafenis van mijn vader? Nou baas, zei die, eerlijk gezegd niet veel. Maar dit heb ik er wel van begrepen, zei hij. Als ik blijf zoals ik nu ben, gaat met mij niet goed. Als ik blijf zoals ik nu ben, gaat met mij niet goed. Dan had hij de kern al begrepen. Tenminste als het ging om zijn situatie. En die jongen liet in het midden of de prediker wel gelijk had. Als die man gelijk heeft, gaat met mij niet goed. De stokbewaarder wist, Paulus en Silas hebben gelijk. Hij heeft al het een en ander opgevangen. Het gaat met mij niet goed. Ik kan mijn schepper niet ontmoeten. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En nu zal voor de meeste van ons gelden, misschien wel voor ons allen, dat wij al bij deze dingen zijn opgevoed. Dat God onze schepper is. Dat we tegen hem gezondigd hebben. Dan moet toch ook bij ons de vraag naar boven komen. Dat kan al trouwens bij een kleinkind. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Wat moet er in mijn leven gebeuren, dat ik zonder vrees God kan ontmoeten? Nou, zo kom ik bij mijn tweede gedachte. De inhoud van de boodschap van Paulus en Silas. Wat hebben ze gezegd? Ja, beste man. Je weet toch, er is een samenkomst daar bij de rivier. Daar komen een stel vrouwen bij elkaar. En het is de bedoeling dat jij daar in de toekomst ook naartoe gaat. Het is zeker waar dat wij de middelen behoren te gebruiken. En daar kan je anderen ook op wijzen. Op kerkgang, joe, je bent welkom in de kerk. Dat we wijzen op het feit dat we alles aan God mogen vragen. En toch, dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt niet, joh, om zalig te worden, je moet trouw naar de samenkomst te komen, je moet gaan bidden. En zet je oren open. Want een Bijbel hadden de mensen toen niet. Dat kon niemand, bijna niemand zich veroorloven. De meeste mensen konden lezen en schrijven. Hoe kwamen ze aan Bijbelkennis? Je ging naar de synagoge en je zette je oren open. Toch noemt Paulus deze dingen niet. Als iemand ons vraagt wat we doen om zalig te worden. Je zegt je moet naar de kerk. Je moet Bijbel lezen. Je moet bidden. Dus dan ben ik zalig. Nee, dan ben je bepaald nog niet zalig. Maar wat dan wel? Hoe lang moet ik dan naar de kerk gaan om zalig te zijn? Hoeveel gebeden moet ik dan hebben opgezonden? Dan gaan we echt de verkeerde kant op. De middelen mogen we nooit losmaken van de middelaar. Het gaat om hem. En daarom geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ga met je schuld tot de middelaar, want wie dat doet, die is zalig en ongetwijfeld, die gaat de middelen gebruiken, die is al gaan gebruiken. Maar in het gebruik van de middelen draait het om de middelaar. Je kan de middelen gebruiken zonder tot de middelaar te gaan. Ga je tot de middelaar, je gebruikt de middelen al en je gaat ze, als je ze al gebruikt, nog intensiever gebruiken zonder meer. Maar dit moet altijd het antwoord zijn. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Weet je wat ons ook kan opvallen? Bunyan wijst daarop in zijn boek Het komen tot Christus. Zo heet het althans in een wat nieuwere vertaling. Maar oorspronkelijk was de titel, het is wat krom Nederlands, maar het is eigenlijk een nog mooiere titel. Komst en welkomst tot Christus. Come and welcome to Jesus Christ. Je mag tot Christus komen en je bent welkom. Je bent welkom. En dan zegt Bunyan dat Paulus en Silas niet vroegen, beste man. Zeg ik dat nou omdat je de eer van God bedoelt? Vraag ik dat nou omdat je de eer van God bedoelt? Of is het alleen maar omdat je bevreesd bent dat je God niet kan ontmoeten? Die vraag hebben Paulus en Silas de stokbewaarder niet voorgelegd. Waarom niet? Dan geeft Bunyan dit antwoord. Dan zouden ze vrucht hebben verwacht voor de wortel is. Dan ga je het paard achter de wagen spannen. Want natuurlijk, als wij werkelijk in Christus gaan geloven en we delen in de zaligheid, dan is onze zaligheid ondergeschikt voor ons aan de glorie van God. Maar dat kan je pas zo zien en ervaren als je de middelaar hebt ontvangen. Ze hebben ook niet gevraagd, joh, heb je het recht van God lief? Nee, want echte liefde tot God, dan zeg ik het even in de woorden van de catechismus, hoort niet in het stuk der ellende thuis, maar in het stuk der dankbaarheid, anders gaan we de dingen helemaal door elkaar klutsen. Dan had Paulus aan de Romeinen moeten schrijven. Eerst zijn we vrienden van God geworden. En toen we dood waren, zijn we als vrienden met God verzoend. Maar de boodschap van het evangelie is, vijanden worden met God verzoend. Dat is het wonder van het evangelie. En als we met God verzoend zijn, dan welt in ons hart op, zijn naam moet de eeuwige Heer ontvangen. Dan wordt het bij ons waar. Hoe lief heb ik uw heilige wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Maar laat dit duidelijk zijn. Dat wij niet moeten zoeken naar iets in onszelf. Er is alleen maar schuld. En dat we dat ook een andere duidelijk moeten maken. Zoek het nou niet in jezelf. Vlucht tot de Heer Jezus Christus. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo het smeekt, mild en overvloedig. Dan mag je ook tot hem vluchten. Als je ermee zit, heb ik wel een verbroken hart. Dan is niet de oplossing, ja, dat zou je zelf moeten bewerken, joh. Je zal eerst zelf zover moeten komen. En als dat zover is, dan mag je tot Christus gaan. Nee, als je daarmee zit, moet je met die nood naar hem. Geloof in de Heer Jezus Christus. Wet en evangelie, zo zou Luther het zeggen, moet je niet met elkaar vermengen. Bij ons is enkel schuld. Dat maakt de wet ons duidelijk. Alles wat we zouden moeten hebben, hebben we niet. En daar staat dan tegenover het evangelie. De wet wordt ons gepredikt opdat we onze schuld erkennen. Wat moet ik doen opdat ik, zalig mag worden? En dan het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is geloven? In ons catechisme staat het, is allereerst een zeker weten. Je weet dat de Bijbel waar is. Nou kan je zeggen, ja, die stoppen waar, daar had een Bijbel nog niet. Maar geloof gaat nooit zonder kennis. Hoe weinig kennis kan iemand nog hebben van de Bijbelse boodschap en dat hij toch al leert geloven door genade? Nou, in ieder geval weet hij dan dat God zijn schepper is. Hij weet dat hij tegen God gezondigd heeft. En dat er maar één is die hem kan verlossen. God die mens werd. En dat geloof in hem niet de menselijke mogelijkheid is, maar een gave van God. Eigenlijk vat ik nou heel kort de hele Bijbelse boodschap samen. Iets uitgebreider zou ik de apostolische geloofsbelijdenis kunnen opzeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En in de Heilige Geest. Paulus heeft deze man opgeroepen tot geloof. En het woord des Heren samen met Silas tot hem gesproken. Dat wil zeggen, hij heeft deze dingen uitgelegd. Deze dingen heeft hij uitgelegd. God in zijn heiligheid en majesteit als schepper tegen wie we gezondigd hebben. De mens is een verlorenheid. Maar vooral Christus als middelaar. Want dat is zeker. Al zou je Bijbelkennis nog maar heel beperkt zijn. Dit weet je wel. Jezus is niet zomaar een mens. Het is ook niet een buitengewoon mens. Hij is onvergelijkbaar. God die mens werd. Buiten die kennis kon een mens niet zalig zijn en niet geloven. Bij geloof wordt kennis. En toch, kennis is niet het allerbelangrijkste. Want helaas is het mogelijk dat we heel veel Bijbelkennis hebben en toch geen christen zijn. Daarom staat er zo terecht in de catechismus dat het geloven niet alleen een zeker weet is. Waardoor ik alles zo erachter gaat wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook. En uit de context blijkt dat dat betekent maar bovenal een vast vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het evangelie in me werkt. Dat al mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn. Geloven is bovenal vertrouwen. En ik kan ook andere woorden gebruiken. Komen tot Christus. Dan zijn we weer bij dat boek van Bunyan. Je komt en je mag weten, ik ben welkom. Ben ik wel welkom? De grootste der zondaren is welkom. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Geloven kunnen we ook omschrijven als schuilen bij Christus. Dan kom je bij de psalm uit. Bij u, o Heere, schuil ik. Vluchten tot Christus. Ik hoop dat ook de jonge lui dat niet kennen. Het wachtwoord der hervormers. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik gevoelde geen smart. Toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen een vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dan kom je bij de vraag van de stoppenwaarder uit. En dan gaat McShane, het is een gedicht van McShane, wachtwoord der hervormers. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Geloven is als een arm en schuldig zondaar vluchten tot Christus. Hem omhelzen als volkomen zaligmaker. Ja, dat kan je toch niet uit jezelf. Vanuit onszelf kunnen we het niet. Maar we moeten vooral benadrukken, willen we het niet. Willen we het niet. Want niet kunnen en niet willen gaat altijd samen. We moeten niet de kont op je hak, zou het zelf wel graag willen, joh. Maar God wil het kennelijk niet. Nee, dan zeggen wij nee. Het hoeft voor mij niet. En dan denk ik aan een jonge man die op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed werd, tot inkeer kwam. En weet je wat hij zei tegen zijn moeder: mama, eerst kon ik niet geloven. Maar nu kan ik het niet meer laten. Dat is het onbegrijpelijke wonder van de wedergeboorte. Dat je het niet meer kan laten. Hoe ben je zo ver gekomen, joh? De een zal het zus verwoorden, een ander zo. De een zal dit naar voren brengen, een ander dat. Uiteindelijk moet je zeggen, ik kan dat zelf niet helemaal begrijpen. Ik kan het uiteindelijk helemaal niet begrijpen. De Heere heeft mij met het geloof begiftigd. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En daarin moet iedereen zichzelf onderzoeken. Of wij die taal kennen. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. De grote christenstaatsman Groen van Prinsterer voelde zijn levenseinde nader. En toen heeft hij nog een bijdrage geschreven in een blad. Nederlandse Gedachten. En dan noemt hij die dingen. De catechismuswijsheid. Dat er maar één troost is in leven en sterven. Het zegenlied van de apostel. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En de tollenaars beden. O God, wees mij de zondaar genadig. Die drie gaan ten diepste altijd samen. O God, wees mij zondaar genadig. Eén troost in leven en sterven. En al kan je het niet altijd bekijken. En toch is het waar. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want wie in de Heere Jezus Christus gelooft, loopt niet de kans om zalig te worden. Ja, dan is de kans heel groot dat je zalig wordt. Nee, zo is het niet. Een dokter kan zeggen, ik kan u met bijna 100% garanderen dat dit gaat werken. Geen enkele medicus kan in welk geval dan ook 100% zekerheid garanderen. Er kan altijd iets zijn wat niet voorzien was. Paulus zei, niet geloven in de Heer Jezus Christus. En dan weet ik bijna zeker dat je zalig wordt. Maar helemaal zeker kunnen we het natuurlijk nooit weten. Jawel, geloof in de Heer Jezus Christus. Gij zult zalig worden, gij en uw huis. En hoe moet je dat dan zien? Je wordt toch niet zalig omdat je vader en je moeder het zijn? Ja, maar wat je uit hun mond hoort, wil de Heer zegenen. Zo moet je het zien. En trouwens, Paulus heeft aan de huisgenoten samen met Silas het woord des Heer gesproken. Die hebben erbij gezeten. Want er stond bewaarde namens in huis, Paulus en Silas. En ik stel me zo voor, de kinderen uit bed geroepen of ze waren al wakker. Zijn vrouw. En die hebben met open mond zitten luisteren. En kennelijk is daar hetzelfde gebeurd als bij Lydia. Dat de harten van die mensen geopend werden. En dan zijn we bij de vrucht. Want een prediker brengt het woord tot de toren. Maar die kan geen hart in brand steken. Hij kan het na aan het hart leggen. Zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Het woord moet na het hart gelegd worden. Maar dat harten gaan branden, dat is Gods eigen werk. Paulus en Silas hebben het woord tot het oor gebracht. En we kunnen zeggen, nou, het hart gebracht. Maar wat dan gebeurt, dat zijn de handelingen van de Heere Jezus Christus. Want wat gebeurt er? Hij bracht hen in zijn huis, zette hun de tafel voor, verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Kan trouwens al naar het voorafgaande vers. Hij nam hen tot zich in diezelfde uren, desnachts, wies hem van de striemen, en hij werd gedoopt, en al de zijn. We zien dat de Heere Jezus Christus, zo kan ik het ook zeggen, mensen gebruikt om vrucht te geven. Je moet dus de middelen en de middelaar nooit helemaal uit elkaar trekken, natuurlijk niet. Ook niet de gezonde en degene door wie ze gezond zijn, maar uiteindelijk gaat het om hem. En als mensen tot geloof geloof komen, dan kunnen we niet zeggen, ja joh, maar dat was nog een dominee. Joh. Dat moet je het wel geloven. De ene prediker is krachtiger dan de ander, maar uiteindelijk geldt, het zijn de handelingen van de Heer Jezus Christus als mensen tot geloof en bekering komen. Er was vrucht. Je ziet dat al in de praktijk, want geloof gaat altijd samen met bekering. Hij nam Paulus en Silas in zijn huis en wisten ze van hun striemen. Hij zette hen de tafel voor. Ze hebben gegeten en gedronken. Als er echt geloof mag zijn, komt er ook liefde tot de naaste. Maar hier kan het nog een stap verder gaan. Dan mag gelden, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die Gods naam ootmoedig vrezen. Dan komt er niet alleen liefde tot God, dat bovenal. Maar de liefde tot God wordt voor de buitenwacht zichtbaar. In liefde tot Gods kinderen. Hieraan weten we dat we overgegaan zijn uit de duisternis in het licht. Dat we de broeder lief hebben aan die vrucht. Zien we bij de stokbewaarder. Die man, dat moet ik natuurlijk ook nog zeggen. Die werd gedoopt. En niet alleen die man is gedoopt. Maar ook al de zijnen die zijn gedoopt. Zijn huis is gedoopt. Zijn vrouw. Zijn kinderen. En heeft hij nog personeel God? Ik weet het niet, dat laat ik maar in het midden. Zijn ze ook gedoopt. Hoe moet je dat toch zien? In onze dagen kan je de vraag krijgen. Ben je voor de geloofdoop of voor de kinderdoop? En dan zeg ik altijd geen van tweeën. Ik ben voor geen van beiden. En ik licht het antwoord toe. Geloof is nodig. Niet alleen als je op volwassen leeftijd gedoopt bent. Maar ook als je als kind gedoopt bent. En bij een volwassene vraag je van tevoren of die zijn geloof beleidt. Ben je als kind gedoopt? Dan is het de bedoeling dat een kind zijn geloof gaat beleiden. En dan denk ik niet allereerst aan de geloofsbeleiders in de kerk, maar ook bij het opgroeien, dat het eruit komt. Ik vluchtte tot Jezus, hij heeft mij gered. En toch, de doop is niet het stempel op je geloof. Want helaas, kan niemand op volwassen leeftijd gedoopt zijn en het geloof hebben beleden. Maar net als Simon de Tovenaar, blijkt helemaal geen waarachtig geloof te zijn. De doop is het teken en zegel van Gods belofte, van het evangelie. Daar zeg ik altijd, ik ben voor de evangeliedoop. En die mogen volwassenen ontvangen, die het geloof beleiden en hebben ze kinderen. Dan is het de bedoeling dat ook kinderen dat stempel opgezet krijgen. Want als ouders het geloof beleiden, toetreden tot de christelijke kerk, ze hebben kinderen. Dan behoren ook die kinderen tot de christelijke kerk. Mogen ze niet alleen gedoopt worden, het moet. En waar gaat het dan om? Dat we onze doop gaan verstaan en betrachten. En dan kon Luther zeggen, je moet elke dag bedenken dat je gedoopt bent. Elke dag de toevlucht nemen tot het allesreinigend bloed van Christus. Want daarvan is de doop een teken en zegel. Elke dag je oude mens doden en de nieuwe mens aan. Want ook, dat wordt in de doop betekend en verzegeld. En dan mag je pleit op je doop, Heere. Wil u mij schenken wat u in de doop aan mij betekend en verzegeld hebt. De vrucht op de prediking van Paulus en Silas, de man kwam tot geloof. En hij is gedoopt. Het is natuurlijk net gegaan als bij de kamerling. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Want Paulus en Silas hebben de dingen uitgelegd. Dat kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen dat die man gedoopt is. Ja, wat er nou gebeurt, ja, ik weet dat denk ik ook niet. Natuurlijk, dat moet je begrijpen. Ze hebben het woord des Heren tot hem gesproken. Dat de doop een teken mag zijn dat je opgenomen wordt in de kerk des Heren. De doop het teken van het evangelie. Om daarop te pleiten. En weet je wat dan ook nog zo belangrijk is?
Hij verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Dat is een dubbele vreugde. Dat het niet alleen zich hemzelf gold, maar ook zijn vrouw en kinderen. Het is een grote genade als je zelf een kind des Heren bent. Als je dat mag zien. Het kan zijn, dat kan gebeuren. Dat je het zelf niet meer meemaakt. En na je dood worden je kinderen ware christenen. Ze waren afgezworven. Ze waren niet verder gekomen dan trouwe kerkgangers. Ja, dan is het een grote zegen als dat verandert. Maar het is verdrietig. Als ouders dat niet meemaken, grootouders dat niet meemaken bij hun kleinkinderen, dan is het een dubbele zegen. Als je het mag meemaken. Als je mag weten, de Heer heeft ook op mijn kinderen willen neerzien. Die wil ook op mijn kleinkinderen neerzien. Dat verhoogt de vreugde. Hoe dan ook, er is geen geloof zonder vreugde. Er is geen geloof zonder droefheid. Droefheid naar God. Daar wijst onze catechismus ook heel terecht op. Dan wordt de Bijbelse boodschap samengevat bij geloof voor bekering. En bekering heeft twee elementen. Misaan ga jezelf, droefheid naar God en vreugde in God. En dan is uiteindelijk de vreugde het allerbelangrijkste. Want hoezeer een christen bedroefd is naar God, dat wordt overtroffen door, nu zingen wij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde, nooit te danken. En als we dan de boeken Lucas lezen en Handelingen, dan kan ons opvallen hoezeer Lucas dat heeft onderstreept. Kerstevangelie. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Zacchaeus. Hij ontving de Heer Jezus met blijdschap. De kamerling. Hij had het evangelie uit de mond van Filippus gehoord. Hij was gedoopt. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En hier. Hij verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Het is onmogelijk om een christen te zijn en niet verheugd te zijn. Ook al zouden er nog vele bestrijdingen zijn. Het beginsel van de eeuwige vreugde, zo staat het in onze catechismus, mag ik in mijn hart gevoelen. Hoe komt dat? Jezus Christus vervult de leegte in ons hart. Die neemt de schuld weg. De schuld is weggedragen op Golgotha. Door geloof wordt het toegepast aan je hart. En dan mag er vreugde zijn. Er is genade. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik ben met rijkdom overladen. Zo verwoordde Groenewegen dat, een 18e-eeuwse predikant. Wereldling, ik heb een schat. Ik mag me in de weelde baden die de wereld niet bevat. Die geen wereldling bevat. We moeten nooit denken, ja, christelijk geloof, dat toch maar een mismoedige zaak. Een neerdrukkende zaak. Dan is het kerstevangelie helemaal verkeerd, zie ik verkondigen. Grote blijdschap, dat staat er. Het is een zaak die verheugd maakt. Maar waarom, zo vroeg eens een catechizant dame, merken we daar dan zo weinig van in de kerken? In onze kerken? Ja, daar kan je een paar dingen op antwoorden. Niet al onze gemeenteleden zijn ware gelovigen. Dat zou zo moeten zijn. Maar het is helaas niet zo. Als het zijn, dan is het zeker. Dan weten ze iets van die vreugde. Waar wel aan toegevoegd moet worden. Meer dan eens leeft een kind van God onder de maat. Dan moet je zeggen, het is er wel. Maar het is er veel te weinig. Men moet meer het hoofd omhoog hebben. Wef het hoofd omhoog. Uw goedheid straalt ons toe. We zullen in uw naam ons al den dag verblijden. Niet naar beneden kijken. Niet op de omstandigheden zien. Niet op jezelf. Daar schieten kinderen Gods nog alles in tekort. En dan missen ze vreugde die de Heer ons kan geven. En wil geven. En nou heb ik nog één ding gemist, zei die kattenkazat. Ik zei ja, maar ik wou nog één ding zeggen. Maar zeg jij het dan maar. Toen zei hij, het is een vreugde die de wereld niet snapt. En dat is ook waar. Dat is ook waar. Dan kon het zijn. Een aantal kinderen Gods zijn bij elkaar, zeg maar in een kantine. In een kantoorzaaltje. Een vertegenwoordiger. Met een directeur of weet ik niet wie. En het gesprek gaat niet meer over zakelijke dingen, maar het begint over geestelijke dingen te gaan. En over de vreugde in God. En er komt iemand bij. En dan kan het zijn dat hij aandachtig meeluistert. Maar het kan ook zijn dat hij denkt, hoe gauw kan ik hier wegkomen? Juist omdat het over die vreugde gaat. Dat hij die vreugde niet kent. Dat het zoiets anders is. Maar laat dit ons duidelijk zijn. Dan zingen wij in God verblijd aan hem gewijd van z'Heere wegen. Want groot is Heere heerlijkheid. Zijn majesteit en top gestegen. En wat is nu de zaak? Ik zei het al, we moeten onszelf beproeven. Als broeders op huisbezoek gaan, dan kan van alles en nog wat naar voren komen. Maar het belangrijkste is, wat betekent de Heer Jezus Christus voor jou? Hoe heb jij hem leren kennen? En als je hem niet kent, wat is dan een ophouwer? Wat is de ophouwer? En mag je iets van deze vreugde kennen? Daar gaat het om. Ook als het gaat om predikers. Ze kunnen wel sprekend zijn, ze kunnen geleerd zijn en dat is allemaal mooi. Maar dat is geen doel in zich. Het belangrijkste is. Voor ambtsdragers trouwens in het algemeen. Zij zijn uit op het behoud van degene die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En zij zijn erop uit dat degene die reeds behouden zijn. Meer van de dingen gaan verstaan. En dan komt het trouwens ook voor. Dat je als ambtsdrager zelf onderwezen wordt. Dat is ook waar. Vermaand elk. Kom er met deze woorden. Dan mag je elkaar tot een hand en een voet zijn. Nou, dat zou hier de werken des Heren ook in Vriezenveen geopenbaard mogen worden. Dat geven de Heren. Amen. Wij gaan zingen Psalm 138. En wel daarvan het eerste vers 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijs 138. wij zingen nog van 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort. Daar hebben we het woord zalig. Ze wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. En ze zullen in uw naam zich al dan toch verblijden. Nou, verblijden is hetzelfde als vreugde. Dus het is een samenvatting. Dit psalmvers van de boodschap van de preek. Psalm 89 vers 7. Ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.